Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Tijdens menig Thanksgiving dinner zullen Amerikanen proberen dat ene onderwerp te vermijden. Maar je ontkomt er niet aan. Thanksgiving draait om dankbaar zijn, kalkoen en impeachment. Dat is zelfs zo als de president gratie verleent aan twee gelukkige kalkoenen.
Thankfully, bread and butter have been specially raised by the Jacksons to remain calm under any condition, which will be very important because they've already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement on Thursday.
Ja, de twee kalkoenen bread and butter en impeachment. Welkom bij de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit Washington.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de podcaststudio in Amsterdam. Jan, maak je daar nog wel eens wat mee in de Verenigde Staten?
Ja, het is zo saai hier, Bernard. Er gebeurt nooit wat. Nee, nou moet ik zeggen, deze week was het voor het eerst dat ik dacht een paar dagen dat het impeachment nieuws wel lekker doordruppelt. Het blijft wel komen, maar dat Amerika ook duidelijk zo een klein beetje tijdelijk in een soort winterslaapje gaat vanwege natuurlijk die Thanksgiving. Terwijl we dit opnemen, staat ook de Thanksgiving Parade in New York. Macy's staat op televisie. Maar ik was afgelopen weekend ook in New York en daar viel mij een hele mooie reclameposter op. Die wilde ik toch even met je delen. Stond op een foto van Trump. For once, be more like President Trump and pardon a turkey this Thanksgiving. En die was van PETA, de bond tegen dierenleed. Go vegan stond eronder. Dus die vond ik wel echt mooi. Al dagenlang hier echt alleen maar kalkoenen op tv die op allerlei manieren bereid worden. En zelfs in New York, waar ze toch niet zo van hun president houden, daar zeggen ze dus voor één keer, wees als Trump.
Ja. Het is geweldig.
Ja, mooi toch? Ja. Ja. Heb jij nog wat meegemaakt?
Ja, nou, in de eerste plaats denk ik, dat weet ik niet, moet ik direct even nagaan, dat mijn oudste kleindochter gewoon braaf bij Macy's staat te kijken.
Dus, ja. In de kou, want het is daar winderig.
Hartstikke koud, maar goed. Ik weet niet helemaal zeker, maar wel bijna, want ze is er helemaal gek op. Iets wat ik wel meer heb meegemaakt en ook wel eens heb verteld aan jou. Je weet, ik doe nogal wat lezingen. En de afgelopen weken waren dat er behoorlijk wat. En dat ging over verschillende dingen. Dat gaat over de bescherming van de scheepvaart in de straat van Hormuz. En het gaat over allerlei kwesties binnen de Europese Unie. En elke keer weer, Jan, de eerste vraag van het publiek is Donald Trump. En nu ook Donald Trump en impeachment. Het is ongelooflijk. Ja. Je kunt geen onderwerp verzinnen waar ik over praat. Het kan gaan over de Franse politiek. Het kan desnoods in de Franse taal gebeuren. En dan nog is de eerste vraag Trump.
En wat wordt dan de eerste vraag dan eigenlijk? Gaat het gebeuren?
Gaat het gebeuren? En dan roep ik altijd nee. En gaat hij winnen? En dan zeg ik altijd ja. En dan vallen alle monden open. En dan breekt het, dan breekt het tumult pas helemaal los.
Ja. Met pek en veren. Jij hebt de afgelopen twee weken nog wat anders meegemaakt natuurlijk. Hè? Officier Hammelburg.
Ja, dat was fantastisch. Ik heb dus een lintje gekregen, opgespeld door minister Blok. Wat heel bijzonder is. Dat is bij mij, ik heb het inmiddels uitgezonden, nog nooit eerder gebeurd dat de minister van Buitenlandse Zaken een lintje heeft overhandigd aan een journalist. En dan nog zo'n hoge, want officier, dat heb ik inmiddels ook allemaal ontdekt. Ja, ik ben niet meer van de straat, meneer Postma.
We zijn een koninklijke podcast geworden, Bernard.
Ja, en eigenlijk moet je Sir Bernard zeggen vanaf nu. maar goed, in Amerika heet dit overigens, hoor ik van mijn zoon. Jouw vervanger, David, als jij er een keer niet bent. Dat vergelijkbaar is met de Congressional Medal of Honor. Dus niet de presidential, want dat is meestal voor militairen. Maar de Congressional Medal of Honor. Dat betekent dat je je nuttig hebt gemaakt voor de samenleving. Maar het was fantastisch. En waarom vind ik het zo fantastisch? Dat lintje is heerlijk en heel leuk. Maar ik begrijp inmiddels dat bij BNR ze daar een vol jaar mee bezig zijn geweest. Met het voorbereiden van dat feestje. Was een prachtig feest. En het aanvragen van dat lintje en het krijgen van ondersteuning daarvan van allerlei zeer prominente mensen, waaronder oud-ministers en ga zo maar door. En dat vond ik, ja, daar was ik echt diep ontroerd van. Want dat gaat over ons allemaal. Het gaat ook wel erg over BNR. Waar een vorm van, ja, toch, ik zal maar zeggen, gezamenlijkheid, solidariteit. Het is een platte organisatie. Ik ben gewoon één van allemaal en nog steeds. Maar dat vond ik, dat heeft mij diep ontroerd. Kan niet anders zeggen.
Ja, nou ja, het geeft maar weer aan hoe trots we er ook met z'n allen op zijn, hoor. 50 jaar in het vak, dat kan je niet vaak zeggen.
Nou, wat gaat jou ook gebeuren? Als je gewoon blijft zitten, komt hij eraan, hoor, vanzelf.
Ja. Gewoon doorgaan.
Gewoon doorgaan, ja.
Ja, en impeached kunnen wij niet worden voorlopig. Dus dat gaat in ieder geval goed. Laten we daar maar eens over hebben, Bernard. Want dat komt altijd weer terug, ook in onze podcast. We hebben nu die openbare verhoren gehad. Hè? In principe, zeg ik maar eventjes. Dat denken we dat die wel helemaal voorbij zijn. Maar wat gaat er dan nu gebeuren?
Ja, nu is het reuze spannend. Want in feite was dit voorwerk. Het Huis van Afgevaardigden moet linksom of rechtsom beslissen of ze iets instellen dat heet de Articles of Impeachment. Dat is de formulering van een officiële aanklacht tegen de president. En die wordt dan behandeld in de Senaat. Het formuleren van de Articles of Impeachment, dus de punten die in zo'n aanklacht komen staan, dat moet gebeuren in de Commissie Justitie. Tot nu toe waren de hoorzittingen voor in de Commissie voor Inlichtingen. En dat is interessant, maar die gaat er uiteindelijk niet over. Dat moet door de Commissie Justitie. En die begint nu ook met hoorzittingen. En dat betekent, naar mijn idee, praten we even niet over de afloop, maar gewoon over de techniek van dit moment, dat die impeachment nu echt onvermijdelijk is. Als die hoorzittingen beginnen, ja, dan kunnen ook de democraten die twijfels hebben simpelweg niet meer terug.
Mm-hmm. En even voor de duidelijkheid, die hoorzittingen die nu gaan starten, die gaan meer over de grondwet, toch? Dat gaat over hoe de regels uitgevoerd moeten worden.
Ja, en bijvoorbeeld die vraag die nu steeds speelt, hè, mag je als president van de Verenigde Staten de president van een ander land onder druk zetten om je te helpen bij een binnenlandse kwestie, in dit geval een politieke kwestie, het zwart maken van meneer Biden. En dan zeggen, ja, als je dat niet doet of wel doet, dan hou ik militaire hulp in. Dat is wat er nu wordt gezegd. Daarvan zeggen de Democraten, dat is een ernstig misdrijf. En de Republikeinen zeggen, hey, zo werkt de internationale politiek, niks aan de hand. Hè? Dat is ongeveer de tegenstelling zoals die er nu staat. In die Commissie Justitie gaan ze echt in op die vraag. Mag het niet? Is het een misdrijf, ja of nee? Als het dat is, hoe formuleer je dat dan precies in de juiste juridische taal? Dat is nog even een klusje.
Mm-hmm. En je hebt het al over die Articles of Impeachment. Nou zijn er ook democraten die zeggen van, nou ja, dat moeten we lekker uitgebreid maken. We moeten bijvoorbeeld dat Mueller-rapport nog meenemen. Hè. Trumps antwoorden aan Mueller, die spreken dan weer de antwoorden van Roger Stone tegen. Een man die recent veroordeeld werd. Ze willen ook bijvoorbeeld die Emoluments Clause gebruiken. Hè, dat er als president geld aanneemt van buitenlandse overheden. Dat mag niet. Wat denk je, is dat nou verstandig om die aanklachten steeds breder te maken?
Er zijn twee scholen. De ene zegt, hoe meer articles of impeachment er zijn, hoe moeilijker je het maakt voor de Senaat om te zeggen, we keuren dat hele pakket in één keer af, wat de Senaat zou kunnen doen. Dus uit puur tactische overwegingen is, als je denkt in schaaktermen, een aanval op drie flanken tegelijk handig. He? Als je met wit speelt, ik noem maar wat.
Het is een beetje schieten met hagel.
Schieten met hagel en dan hoop je, nou, dan komt er. Het is natuurlijk praktisch gesproken onzin. Want Mueller is geweest en die heeft zijn kans gehad. Dat rapport was niet overtuigend. Dat vinden vriend en vijand eigenlijk allebei wel een beetje. En om nog verder terug te gaan, ja, dan krijgen de Republikeinen steeds meer gelijk dat ze nog steeds bezig zijn met het bestrijden van het feit dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Dus ik vind het politiek en tactisch niet zo handig. Maar ik begrijp het wel. Gewoon strategisch in zo'n procedure. Ja, dat kan. Je kan zeggen, ja, u bent ook een keer door rood gereden. Dan gaan we, die pakken we. Die pakken
neem
we
ook even mee.
Ja, die pakken we ook mee. Ja.
Ja, en zij zeggen dan ook, een van de redenaties is onder die democraten van, ja, maar dan komt Trump ermee weg. We moeten het meenemen, zodat ook toekomstige presidenten daar dan niet mee weg kunnen komen, omdat we dan een president schapen. Maar tegelijkertijd denk ik, je moet ook echt, die publieke opinie is ook zo belangrijk. En op het moment dat je het inderdaad allemaal op een hoop veegt, precies zoals je zegt, dan wordt het ook weer onduidelijk, dan wordt het groter. Dat Oekraïne-verhaal is juist zo lekker concreet.
Ja, en ik zou ook zeggen, hou het daarbij. En in de slipstream daarvan zit van alles en nog wat. De positie van Giuliani, waar je het in BNR De Wereld uitvoerig over hebt gehad. Ja. En misschien nog wel wat over wil zeggen. Die man die toch steeds meer en meer verdacht wordt, zal ik maar zeggen. En er zitten nog allerlei andere zijpaadjes in. Getuigen die misschien meer weten dan ze hebben gezegd. Getuigen die tot nu toe door het Witte Huis worden geblokkeerd. Er is nog heel veel te doen. Dus ik zou zeggen, hou het simpel. Houd bij die ene kwestie. Het is ook in, als je even een stapje terug doet, hè, en zegt, we hebben even geen mening over Trump. We hebben eigenlijk ook geen mening over die impeachment. Maar in puur democratische zin is het beste om je heel duidelijk in één kwestie te verdiepen en die van alle kanten te bekijken. Dat is juridisch gewoon het meest rechtvaardig. Dus zo zou ik het doen als ik er iets over te zeggen heb. Maar dat heb ik niet.
Nee. Nee. Ze zullen vast luisteren, maar ik denk niet dat ze...
Oh, zeker, natuurlijk. Ja.
Ja, waar ik zelf wel een beetje teleurgesteld over ben, is dat de kans nu wel groot lijkt dat grote getuigen, zoals je noemt net al Giuliani, gaan we het later ook nog wat meer over hebben, maar ook Pompeo bijvoorbeeld, de minister van Buitenlandse Zaken. Mensen die echt van de hoed en de rand weten, mensen die er middenin zaten. Vooral Giuliani, dat is gewoon iemand, wij willen weten hoe het zit. Wij willen precies de details weten. En ja, eigenlijk de enige manier om daarachter te komen, ja, is als je iemand als Giuliani kan horen. En dat gaat dus, lijkt me, niet meer gebeuren.
Nee,
toch?
Nee. En nou ja, dus de vraag. Het Witte Huis stelt zich op het standpunt, dit is allemaal een hetze. En dan hebben wij het recht, dat zegt Trump ook, om te zeggen, nee, daar gaan we niet aan meewerken. Want je kunt de ene na de andere hetze verzinnen. Dan kun je voortdurend ministers en allerlei mensen oproepen, ik verbied dat. En zijn argument is trouwens ook best interessant. Het gaat er niet om wat hij echt denkt, maar wat hij zegt is interessant. Hetzelfde wat jij net aanhaalde voor de toekomst. Dit gaat ook over presidenten in de toekomst, heeft hij gezegd. Mm-hmm. Je moet niet hebben dat de uitvoerende macht voortdurend bij elke wissewas en elke hetze kan worden opgeroepen. Dus ik verbied dit. Nu is er een gerechtelijke uitspraak geweest over een getuigenis, iemand die dan ook was geblokkeerd. En de rechter zegt, ja, maar wacht even, het congres, het parlement, is de baas in onze democratie als iemand wordt opgeroepen om te getuigen. Net als in de Nederlandse parlementaire enquête, hè, dat werkt eigenlijk net zo. Ja, dan heb je dat maar te doen, net alsof het de rechtbank is. En Trump, zei hij, heel duidelijk, is geen koning. Dus die is gelijk onder zijn gelijk en geen koning. Nou, daar gaat Trump tegen in beroep. Dus en dat zal er wel naar het Hoge Rechtshof gaan. Maar het is een hele interessante zaak. En voor allebei de standpunten zou je kunnen zeggen, is wel iets te zeggen.
Ja, inderdaad. En het is ook zo interessant omdat het echt een discussie is die over de kern van het Amerikaanse rechtssysteem gaat. Hè? Want dat die rechter ook zegt, Trump is geen koning. Dat heeft natuurlijk met het verleden dat Amerika heeft als land dat is losgekomen van een koning. Heeft dat een behoorlijke lading hier. En het gaat ook om wie de baas is. We hebben hier dat systeem van checks en balances. De ene macht controleert de ander. En eigenlijk is dit de strijd tussen het Witte Huis en het congres, hè? Van wie is de baas? Ja, en dat is dus moet iemand getuigen of niet?
Ja, en dat is dus de wetgevende macht. Dat is het parlement, het congres. En de uitvoerende macht, dat is de president in Amerika in zijn eentje. Dus het is inderdaad constitutioneel, om het zo maar te zeggen, ook hartstikke interessant, Jan, wat hier allemaal gebeurt. Ik ben echt benieuwd, als dat naar het Hoge Rechtshof gaat, wie er gelijk krijgt. Want dit gaat over de toepassing van de grondwet.
Ja, en dit is trouwens de zaak van Don McGahn, hè, de voormalige Witte Huisadvocaat. Democraten wilden graag dat hij ook kwam getuigen. Nou, hij zei toen dus van ja, het congres wil dat ik kom. De president zegt dat ik niet mag komen, dus naar wie moet ik nu luisteren? En wat daar ook wel interessant bij is, want jij noemt het Hoge Rechtshof al. Die McGahn die heeft aangegeven, die beroept zich op wat het Witte Huis zegt. Het Witte Huis zegt, deze mensen hebben complete immuniteit. Die hoeven gewoon niet te komen. En dat is wel interessant, want we hebben het altijd over die executive privilege. Hè?
Ja.
Dat gaat er dan over dat de president met zijn adviseurs dingen mag bespreken in het geheim. En die hoeven niet gedeeld te worden. Dat is zeg maar het recht van de president. Maar dat recht, dat heeft het Witte Huis dus nu eens gebruikt. Ze hebben het nog wat groter gemaakt. Ze zijn er nog een stap boven gaan zitten. En dat lijkt ook onderdeel van die vertragingstactiek. Hè? Die Republikeinen die denken, en het Witte Huis denken ook, we zitten op de klok. De Democraten willen haast maken. Laten wij het gewoon zo lang mogelijk rekken. En nou ja, als dit dus straks bij het Hoge Rechtshof komt, dan zijn we zo maanden verder.
Ja, want het recht, zoals in Amerika, zoals we altijd zeggen, in Amerika gaat heel traag. Zelfs als ze haast maken, gaan ze best doen hoor. Ik denk dat als dit beroep gaat, dat snel gebeurt voor een hof. En als het dan nog weer, als er cassatie wordt aangevraagd bij het Hoge Rechtshof, dat ook best met voorrang kan. Maar je hebt gelijk, je bent maanden verder. En al die tijd denk ik dat Giuliani en Pompeo en consorten gewoon niet opkomen dagen.
Ja, ja. En dus kunnen we daarbij dan ook stellen, die zaak McGahn is heel interessant. Vanwege wat we allemaal genoemd hebben. Maar dat dit, ja, het kan gevolgen hebben voor andere getuigen. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat zo gaat zijn.
Nee, denk het ook niet.
Ja. Moeten we misschien eens kijken naar de tactieken ook van... laten we eens kijken naar Trump en de Republikeinen en naar het Witte Huis. Want daar was ook een interessante nieuwe persoon die daar zijn intrede deed. Mark Penn.
Ja.
Die ken jij volgens mij nog van de vorige impeachment, toch?
Ja, dat was de hoofdadviseur van Clinton.
Ja.
Toen die werd aangeklaagd, hè, in een impeachment affaire. Die heeft dus geadviseerd. En die is nu als deskundige ingeroepen door Trump. Wat heel interessant is. Nou kun je zeggen, oké, die Penn is helemaal niet partijgebonden. En klant is klant. Dus nou heeft hij een andere klant in dezelfde omstandigheden. Ja. Maar het is natuurlijk ontzettend interessant om verschillende redenen. In de eerste plaats blijkt hieruit dat Trump de zaak wel serieus neemt. Die gaat ervan uit, ja, het wordt wel een zaak. Dus ik moet mij wapenen en ik moet ook weten welke tactiek ik moet volgen. En als ik het goed heb begrepen uit wat ik lees over Mark Penn, is dat zijn advies eigenlijk hetzelfde is als aan Clinton heeft gegeven. Meneer de president, het gaat zoals het gaat, maar ga door met regeren. Het land moet niet komen stilliggen. Er moeten wegen worden aangelegd. Er moet een begroting worden goedgekeurd. Er moet een discussie komen over de kwaliteit van het onderwijs. Gewone dingen. De zorg. Het debat over de zorgverzekering. Dat loopt nog steeds. Moet u niet mee stoppen. Moet u gewoon mee doorgaan. Vond ik heel interessant. En waarschijnlijk heeft hij ook groot gelijk. Want dit gaat heel lang duren. En je wil niet dat de grootste economie ter wereld, als het ware, knarsend tot stilstand komt door zoiets.
Ja, ja, nee, inderdaad. En hij zei ook, ga het land in, wees zichtbaar.
Ja.
Doe eigenlijk alles. Laat zien dat je nog steeds president bent. En je ziet ook in de reacties van Trump, de tweets, de dingen die hij zegt. Af en toe noemt hij dat ook al. Hè, van die democraten die zijn alleen maar bezig met mij onderuit te halen. Laat mij nou gewoon mijn werk doen. Laat me mijn werk afmaken.
Ja.
Wat ik ook wel interessant vond trouwens, die Penn die zegt ook van focus op die beschuldiging. Ga niet op allerlei andere dingen zitten. Nee. Nou, daar luistert Trump nog niet zo naar.
Maar echt
een soort rookgordijn. Hè?
Ja, maar ik vind wel goed dat die Penn dat tegen hem zegt. Omdat Trump inderdaad dat rookgordijn, de aanval op personen die iets met de impeachment te maken hebben, in plaats van de inhoud. En Penn heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Als je iets wil doen, maak er een zakelijk, inhoudelijk dispuut van. Ga in op die vraag, wat is mijn executive privilege? In hoeverre mag ik als uitvoerende macht praten met welk staatshoofd dan ook over wat ik maar wil? Dat zijn hele belangrijke vragen en iedereen wil het antwoord. En als hij dat, het zou hem sieren. En ik denk eerlijk gezegd ook, het zou zijn campagne helpen. Daar heeft die Penn helemaal gelijk in. Als hij dat gewoon doet.
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat ik. Trump is natuurlijk ook echt een hele andere president. Hè? Die heeft altijd eigenlijk een soort chaos die hij creëert. Hè? En daar komt hij dan zelf bovenaan, komt hij daaruit. En dat is nu denk ik ook een beetje wat hij aan het doen is. Dat hij is gewoon weer chaos aan het creëren. Hij zorgt dat er weer 10 verhaallijnen tegelijk zijn. En daardoor komen we aan al die vragen die jij net noemt, die inderdaad zo belangrijk zijn en waar je als Amerikaanse burger ook zo graag dat antwoord op zou willen. Daar komen we eigenlijk helemaal niet aan toe. En ik denk dat dat, hoewel dat misschien voor het land en de democratie niet het beste is, dat dat voor Trump wel goed werkt. Want hij kan zelf lekker de regie bepalen.
Ja, en dat is waar.
Ja, aan die beschuldigingen, ja, die blijven een beetje zo op de achtergrond.
Nou ja, en je kunt ook zeggen, hij geeft er wel een handige slinger aan. Omdat als je luistert naar hem en zijn woordvoerders en zijn maatjes, dan is de boosdoener sinds 2016, de inmenging in de verkiezingen en alles wat daarna is gebeurd, helemaal niet Rusland, maar Oekraïne.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een prachtige frame, dat hij dat zo doet. En dat wordt dan, ik weet niet, je kijkt maar om je heen, van alle kanten opgepakt.
Ja, zeker.
En daar blijft dan ook het nodige van hangen. En dat geeft hem dan, denk ik, de gelegenheid om te zeggen, ik ga mijn beleid naar Rusland toe ook wijzigen. Ik wil af van sancties, ik wil verbetering van de relatie met Poetin, enzovoort, enzovoort. Dus daar zit wel degelijk, naar mijn idee, een strategie en een agenda achter. En ja, naar mijn idee ook een grote leugen. Want voor zover ik begrijp, heeft Oekraïne wat dat betreft helemaal niets verkeerds gedaan tijdens in die periode.
Ja, dat kwam ook naar voren in die hoorzitting. Hè. Fiona Hill was dat Ruslanddeskundige die zei, we moeten luisteren naar wat onze inlichtingendiensten zeggen. En die zeggen dat het Rusland was. Iedereen is het daarover eens. Alleen de president, die kijkt naar Oekraïne onder leiding van Giuliani. Of onder leiding, ik denk dat ze het allebei eigenlijk wel vinden dat Oekraïne daarachter zat. Maar dat klopt gewoon niet. Dat is een sprookje. En wat je dus ziet, zoals jij al aangeeft, het wordt overgenomen. Je ziet het op Fox News regelmatig voorbij komen. En ik zag deze week senator Kennedy, republikein, Louisiana, dacht ik, komt hij vandaan. Er werd gevraagd van wie zat er achter die inmenging in de presidentsverkiezingen. En hij zei van ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Dat kan best Oekraïne zijn geweest, toch? Het is terecht dat Trump dat onderzoekt. Waarmee hij het dus zo een klein beetje in het midden houdt, maar wel ook zelf naar Oekraïne wijst. En later zegt hij dan weer een dag later van ja, dat neem ik terug. Dat had ik niet zo moeten zeggen. Maar het is inmiddels wel al 10 keer overal gedeeld. En die Fiona Hill, die is een beetje zo naar de achtergrond geschoven weer. En je ziet eigenlijk dat Trump en zijn team dendert daar overheen. En dat Oekraïne-verhaal is nu wel iets wat inderdaad blijft hangen bij mensen. Dus ja, die kant gaat het wel op.
Ja, en het is dus een goede strategie. Dat is punt.
Ja, het werkt.
Ik heb nu al een paar keer, want we hadden over die lezingen die ik dan af en toe hou. En ik dat is ook een provocatie, maar ik denk toch wel eens, zou het zo zijn. Ik heb de indruk, Jan, dat die klokkenluider Donald J. Trump heet.
jij denkt dat hij het zelf naar buiten heeft gebracht?
Het zou mij niks verbazen.
Wauw.
Want ga maar na, het verklaart een hoop. Hij wou van Biden af, hè? Dat was zijn belangrijkste. Ja. Dat is gelukt. We zeggen, we komen direct nog wel over te spreken.
Ja,
hij doet nog wel een beetje mee, maar toch meer voor
spek. Maar de schade is er.
Schade is er, meer voor spek en bonen. De sponsors trekken zich terug. Mensen bedenken waar ook is vuur. Die Biden zal wel niet deugen. Dat is gelukt. En voor de rest heeft hij geen echte tegenstanders. Dus de logica is perfect. Dus dit is dan de stelling van Hammelburg. Donald J. Trump was de klokkenluider in de Oekraïne-affaire.
Wauw, ik moet ook denken aan al die momenten dat Trump dan zegt van we weten nog niet wie het is. En daarna werd het, ja, ik weet wel wie het is, maar we gaan het niet zeggen. Maar het is een anti-Trumper en dan eigenlijk onder een pseudoniem misschien wel. Het ook weer, John? Waarmee hij dan wel eens de media belde onder een andere naam.
Ja.
John Barron.
John Barron, ja. Dat kan ook. Hij heeft overigens ook gezegd, ik in die hele kwestie over wel of niet getuigen. Ik zou ook best willen, hoor. Als het niet om het principe ging dat dit een hetze is en dat je niet aan alles meedoet. Maar op zichzelf zou ik best willen getuigen, want ik heb hier best een hoop over te zeggen. Nou ja, klokkenluider, hè. Maar fijn.
Ja, ja. Hey, en even nog doorgaan in die gedachte. Hè? Dan heeft hij zichzelf wel misrekend dan. Hè?
Want?
Want dan is er, hij was vast niet van plan om een impeachmentonderzoek daarop te laten komen.
Misschien, maar ik weet niet of het hem zoveel kan schelen. Hij maakt er wel een hoop herrie over, maar hij weet dat hij de winnaar wordt. Want linksom of rechtsom, ja, tenzij er, daar hadden we de vorige podcast over, echt een smoking gun nog is. Maar als dat niet gebeurt, ja. Dan wint hij met vlag en wimpel in de Senaat. Zelfs de vraag of het in de Senaat serieus in behandeling komt. Dus het is best goede strategie. Wat geven we? Doe een beetje. Fijn, er zit een vleugje van alles in het leven wat die man meemaakt. Dus ook een impeachment. Nou ja, dat schrijven we dan in het rijtje. Dat hoort allemaal bij de hetsen. Dat hoort allemaal bij de fake media. Afijn. Misschien vindt hij het helemaal niet erg.
Nou, wel interessant wat je zegt over de Senaat ook. Want afgelopen week kwamen er ook wat berichtjes naar buiten dat Trump zelf eigenlijk wel hoopt dat die Senaatszitting, zeg maar, die rechtszaak noem ik het maar even, dat die wat langer duurt. Dat mag van hem echt best wel weken duren. Want hij denkt inderdaad, ik ga dat toch winnen. Dus die democraten die staan een beetje voor paal daar. Die moeten zich straks 2 weken in allerlei bochten wringen om mij aan te klagen. Terwijl, er is eigenlijk niks. En dat zorgt er ook voor dat de achterban natuurlijk weer eventjes wakker is. En dat is wel fijn eigenlijk zo een jaartje voor de verkiezingen.
Zeker. En als je weer even, doen we vaak het vergelijk met de vorige twee impeachment affaires in onze tijd. En Nixon die dus is afgetreden en Clinton die werkelijk in zo'n affaire terecht is gekomen. Een van de kenmerken daarvan was dat de klacht eigenlijk door beide partijen heen ging. Dus de absolute scheidslijn zoals die er nu was, was iets vager. Er waren overlopers over en weer. En nu helemaal niet. Dus vanuit dat perspectief heeft hij ook gelijk. Hij weet dat het Republikeinse smaldeel staat als een blok achter hem. Of ze dat nou menen of niet, is niet van belang. Het is wel zo. Dus ook vanuit dat perspectief is het helemaal niet slecht.
De politieke kleur.
Hou maar lekker op de buis elke dag. En zie maar hoe die democraten zichzelf steeds verder in de nesten werken. Dat is wat hij denkt.
Wat is eigenlijk het maximale dat de democraten eruit kunnen halen?
Dat is een goeie. Het maximale dat ze eruit kunnen halen is hun, naar mijn idee, naïeve veronderstelling. Dat die dan zo beschadigd wordt dat die bij de volgende verkiezingen struikelt. Dus volgend jaar 2020. Ja. Dus dat mensen zeggen, ja, hij is wel vrijgesproken. Maar ook voor hem, net als voor Biden, geldt waar rook is, is vuur. Dus hij zal misschien niet deugen. En dan vooral die groepjes op de rand, weet ik veel, in de voorsteden. En langs de randen van het rode gebied, waar wat meer twijfelaars zitten. Ja, hopen ze dan te kunnen toeslaan. Dus ik denk ook dat dat een strategie is. En dat vind ik ook, ze hebben zichzelf al een beetje vastgereden. Je weet, Nancy Pelosi had vanaf de eerste dag moeite met het hele idee van die impeachment, omdat ze dit begreep. Zij dacht, uiteindelijk gaan we hem niet halen en wat hebben we dan gewonnen? Maar hij loopt nu, dus ze moeten door.
Ja, ze kunnen niet anders. En je had het over die smoking gun. Ja, eigenlijk hebben we een soort omgekeerd onderzoek. Hè? Want we begonnen met dat gesprek dat plaats had gevonden tussen Trump en Zelensky. En dat is eigenlijk een soort smoking gun. En vanaf daar wordt alles onderbouwd. Maar we krijgen niet meer zo'n enorme knaller. Of die hebben we in ieder geval nog niet gezien. Zoals het bijvoorbeeld bij Watergate wel was.
Ja. Maar goed, toen kwamen ook op een bepaald moment wel de grote jongens aan de beurt, hè?
Ja, en dat hebben we hier niet gehad.
Ja, zo'n man als Howard Dean of Howard Baker. Een republikeinse vriend van de republikeinse president Nixon, die op een bepaald moment die beroemde zin sprak: What did the president know and when did he know it? En dat was het moment waarop het land dacht: hier deugt iets niet. En toen was het gebeurd, hè?
Ja. Ja, even kijken. Ja, maar zullen we nog even snel een rondje impeachment nieuws doen?
Ja,
even een paar dingetjes bij langs.
Ja.
Want het is eigenlijk zo, deze hele week druppelt wat door. Hè? Allemaal dingen die eigenlijk het grote verhaal niet veranderen. Maar wel dingen die dan weer een beetje extra duiding geven bij bepaalde kanten. Bijvoorbeeld, Wij zagen een bericht dat Trump al wist van de klokkenluider toen hij dat hulpgeld aan Oekraïne gaf. En dat vond ik toch wel opvallend. Want ja, dat zorgde eigenlijk voor dat een van Trumps argumenten een beetje wegvalt. Trump die zegt, ik heb die steun uiteindelijk toch gegeven aan Oekraïne. Terwijl zij niet met een onderzoek naar de Bidens kwamen. Dus dat laat zien dat er geen quid pro quo was. Maar als Trump dus al van die klokkenluider wist, dan lijkt het toch ook wel een beetje dat hij daarom die hulp alsnog gaf. Tenminste, zeker. Dat is wat democraten zeggen natuurlijk.
Ja, begrijp ik ook best. Die dachten, hij wist dat het verhaal zou barsten. Dus hij kon niet anders. Dus het zou heel goed kunnen. Maar ja, ik wil niet flauw doen.
Het is nog steeds niet, ja, het is nog steeds niet dat harde bewijs. Het blijft een beetje zo.
Nee hoor, en je kent de theorie van Hammelburg. Hij is gewoon zijn eigen klokkenluider.
Ja, klopt. Ga je dit nu elke keer antwoorden, Bernard?
Nee, maar gewoon nou even.
Ja. Hey, en wat ik ook wel opvallend vond, er zijn ook twee medewerkers van het Witte Huis die zijn opgestapt vanwege Oekraïne. Mede vanwege Oekraïne, moet ik dan wel zeggen. Dat blijkt uit de verslagen uit een van die hoorzittingen. En wat ik toen wel dacht, in die verhoren komt er ook steeds terug dat er wel onrust was over die hulp die werd achtergehouden. Je had natuurlijk de klacht van de klokkenluider. Ja. Dat was eigenlijk natuurlijk het ultieme voorbeeld dat er onrust over was. Tenzij dat Trump zelf was natuurlijk. Ik ben wel benieuwd wat dit zegt. Wat denk jij? Is er meer onrust onder ambtenaren? Je had bij Buitenlandse Zaken ook wel hoorde je wat verhalen van, nou, die voelen zich niet gesteund door Pompeo. Broeit daar wat?
Ja. Daar broeit wat. En dat hoor je van verschillende bronnen. De leegloop. Het dramatische gebrek aan gewone professionele diplomaten. Die niet meer willen. Afhaken, weglopen. Zich affaires aantrekken. Omdat ze vinden dat ze in hun integriteit zijn of worden aangesproken. En je weet, Amerikaanse ambtenaren Ze staan echt bekend om hun onvoorstelbare loyaliteit. Dat is echt zo hoor. Dat is helemaal geen grap. Dat is echt waar. En ik kan me voorstellen dat iemand in deze omstandigheden denkt, ja, ik weet niet of het legaal of illegaal was, maar het deugt gewoon niet. Ik kan hier niet meer blijven. Ik moet hier weg. Ik werk bij een organisatie die aan hele hoge principes moet voldoen. Dat State Department heeft enorm set of rules, zal ik maar zeggen.
Ja, strenge regels.
Heel streng aan. En als iemand denkt, ja, maar mijn eigen president die sjoemelt, dan kan ik kan hem niet meer dienen.
Nee.
En zoals je weet, dat heet dan you serve at the pleasure of the president. Dan zeggen ze, nou, dan nok ik.
Dat maar niet.
Nee. Dus ja. ik denk dat siert deze mensen, moet ik zeggen, omdat ze geweten hebben.
Ja, ik moet ook wel zeggen, ik kan me heel goed voorstellen dat als je beroepsambtenaar bent of beroepsdiplomaatje, dit is je carrière, dit is wat je doet, dit is wat je belangrijk vindt, dat het dan ook echt heel frustrerend moet zijn dat je dan vanuit het Witte Huis steeds verhalen hoort over die deep state die de president maar tegenwerkt. En dat jij er als ambtenaar zit en denkt van, ja, maar wacht even, ik heb hier 20 jaar ervaring. Ja. Ik weet hoe het werkt. Ik doe het op de manier die volgens mij het beste is voor het land. Wat nou deep state?
Ja, zeg maar waar. We hadden vorige week in BNR De Wereld de oud-ambassadeur in Washington, de Nederlandse oud-ambassadeur in Washington.
Ja,
Schuwer, die op een geweldige manier beschrijft hoe dat dan is. Hè, om daar te zitten als diplomaat in deze idiote tijd met Trump. En ook die zei dat hij zo onder de indruk is van de integriteit van de gemiddelde Amerikaanse ambtenaar. En dat en hoe moeilijk die mensen het hebben om overeind te blijven en in de spiegel te kunnen kijken in deze omstandigheden. En dat vond ik een mooi verhaal. Dus daar ontleen ik ook mijn eigen kennis voor een deel aan. Want hij zat er met zijn neus bovenop. En jij wel een beetje, maar ik helemaal niet. Dus
Ik moet dan denken aan Rob de Wijk, die ook wel regelmatig met mensen in Washington praat. Die zei van, ja, sinds Trump president is, vroeger kon je iemand bellen of kon je weer mailen en wist je wie je moest hebben. En tegenwoordig hebben we eigenlijk geen idee meer. Het is één grote chaos.
Ja.
En ik geloof dat meneer Schuwer dat ook een beetje zo
was het.
Schetste.
Ja.
Hey, ik wil het wel heel graag even over Giuliani hebben.
Ja, tuurlijk.
Je noemde het al.
Ja
we hadden het al, ook in de wereld. In jouw programma hebben we het er al even over gehad. Maar veel te kort. Ik ben gefascineerd door die man, wij allemaal eigenlijk. Hè? Want dit is toch wel een apart karakter in dit verhaal. Ja. Hij komt steeds verder in het nauw. En het is nu een beetje de vraag van, gooit Trump hem onder de bus? Deze week hadden twee kranten, New York Times en de Wall Street Journal, een verhaal dat Giuliani tijdens zijn pogingen om Oekraïne zover te krijgen om de Bidens te onderzoeken, dat hij ook ondertussen aan het kijken was of hij opdrachten kon krijgen van Oekraïense ambtenaren. En dat ging om tonnen. Hij heeft daar wel over gezegd, uiteindelijk is dat nooit gebeurd. Maar het feit dat daarmee gespeeld werd met die gedachte is natuurlijk wel dubieus. En op dit moment er loopt een FBI-onderzoek naar hem. Of hij bijvoorbeeld als foreign agent heeft gewerkt. Hetzelfde waar Paul Manafort voor in de bak is gegaan. Hij is middelpunt van het impeachment-onderzoek. Het blijft ook maar doordruppelen nieuws over hem. En het ziet er allemaal niet goed uit. En toen zei Trump deze week het volgende tegen Bill O'Reilly.
What was Rudy Giuliani doing in Ukraine on your behalf?
Well, you have to ask that to Rudy. But Rudy, I don't even know. I know he was going to go to Ukraine, and I think he canceled the trip. But you know, Rudy has other clients other than me. I'm one.
So you didn't direct him to go there on your behalf. You
no.
didn't.
No, en dit is eigenlijk bizar. Het is ook wel Trumpiaans, maar bizar dat hij dit zegt. Want we hebben net twee weken lang aan hoorzittingen gehad, waarbij er één rode draad was die gewoon heel duidelijk was. Iedereen zei, als wij met de Oekraïne iets wilden doen, talk to Rudy. Rudy was de man, Rudy Giuliani, de man die het hele Oekraïne-verhaal leidde. En het was duidelijk dat hij dat in opdracht van Trump deed. En Trump zegt nu, ja, dat heb ik eigenlijk nooit gezegd. Terwijl hij eerder zelf ook wel eens aan heeft gegeven dat Giuliani daar belangrijk voor was. En volgens mij heeft Giuliani dat zelf ook wel gezegd. Maar goed, wat is jouw gevoel hierbij? Gooit hem onder de bus?
Absoluut. Laat hem. Hij weet nog niet helemaal, hè? Maar deze zins. Opbouw is zo gekozen dat als het misgaat, dat hij alvast zijn verdediging klaar heeft. Want ja, hij is mijn privé advocaat, maar die man heeft een hoop klanten. Ja, die gaat dan naar Oekraïne en zo, weet ik veel. Daar ga ik niet over. En die lijn, daar gaat hij dan op zitten. Hè? Denk aan de leer van Steve Bannon. Je kiest een zinnetje of een tactiek en daar hou je dan aan vast. En voor het geval dat moet, is hij daar nu al aan het voorsorteren. Dus ja, hij laat Giuliani, als het nodig is, vallen als een baksteen.
Ja, dat denk ik ook. Dat heeft hij met Michael Cohen natuurlijk ook gedaan, zijn voormalig advocaat.
Nou.
Wat er wel interessant bij is, die Giuliani die weet natuurlijk heel veel. Als we al die getuigen mogen geloven, en die waren dus heel eensgezind. Dan is dit iemand, dit is de spil. Dit is de link, eigenlijk de missing link tussen Trump en het Oekraïne-verhaal.
Ja.
Wat denk je, zou Trump er dan een beetje op gokken dat als Giuliani gewoon niet getuigt, dat impeachment-onderzoek gaat, moet een beetje vaart houden, dus dat gaat door, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat Giuliani weet en wat hij eventueel zou kunnen zeggen?
Nou, ik denk dat het wel uitmaakt. Over smoking gun gesproken, die man weet alles. Die weet precies hoe het is gegaan. Die heeft waarschijnlijk dat beruchte gesprek tussen die twee presidenten opgezet. Hij heeft het voorbereidende werk gedaan. Iedereen die ook maar iets over Oekraïne wilde, die moest langs Giuliani. De ambassadeur in Kiev, die ook heeft getuigd voor
Jovanovic.
Jovanovic. Die had het ook over parallele sporen. Dat blijkt een hele andere. Er bleek behalve de officiële diplomatieke kanalen nog een heel ander kanaal te bestaan langs Giuliani, waar die diplomaten vaak helemaal niks van wisten. Dus ja, die man, dat zou fantastisch zijn. Los van de afloop van die impeachment, maar het zou waarschijnlijk bijna alles ophelderen. Dus wat dat betreft.
Ja. Maar we gaan hem waarschijnlijk niet horen. Dus dat, wat ook wel opvallend is trouwens. Want Giuliani is natuurlijk niet eigenlijk officieel. Dat is geen Witte Huis-medewerker. Dat is niet iemand die op de loondienst staat van het Witte Huis. Dat is echt Trumps privé-advocaat. Dus je zou zeggen dat hij niet onder al die regeltjes valt van waar het Witte Huis zich op beroept.
Nee, maar hij is advocaat en hij heeft een goede advocaat. Dus,
ja, dat heeft hij handig bekeken. En hij, dat vond ik ook nog wel, dat geeft een beetje dat New Yorkse gevoel aan. Een beetje dat, wat Trump ook heeft, hè? Een beetje die New Yorkse vastgoedachtergrond. Dan moet je harde kerel zijn, een beetje streetwise. Giuliani die zei afgelopen week in een interview, ja, maar Trump zal mij nooit onder de bus gooien, want ik heb ook een verzekering. En toen dacht iedereen in Washington natuurlijk, wow, wat weet Giuliani over Trump? Wat is hier aan de hand? En toen moest hij een paar dagen daarna van zijn advocaat moest Giuliani Trump opbellen om te vertellen dat dat eigenlijk maar een grapje was en dat hij dat niet zo bedoeld had. Ja, ja. Want dat kan natuurlijk als een soort bedreiging opgevat worden.
Wat heet dat? En, is gewoon, dit is doodgewone maffiataal, dit.
Ja, dat. Pure maffia-taal. En hij heeft natuurlijk veel maffia-onderzoek gedaan, die Giuliani. Ja. Dus daar weet hij wel wat van.
Ja. Ja.
Ja. Hey, we moeten eigenlijk al een beetje. Mijn koffie is bijna op. Dus dat is een teken dat we ook bijna zo'n beetje aan het einde gekomen zijn. Mag ik je nog één dingetje even voorleggen? Ik vond het wel interessant. Ik heb even nog die peilingen. Die zit ik toch elke week te kijken over impeachment. Ik zag een paar berichten deze week. Steun impeachment rond 50%. En daar werd dan gezegd van, nou ja, dat is een stijging. Nou, als je dan naar het gemiddelde van de peilingen kijkt, Bernard, gebeurt er eigenlijk niks. Nee. Je ziet zo'n lijntje, zo'n flatline horizontaal gaan. Het gemiddelde van de peilingen, 538 rekent dat uit. 47,7% is voor afzetten. 44,1 is tegen.
Ja, statistisch gelijk. Statistisch gelijk,
ja,
dus.
Ja. En dat is al sinds maart. En je ziet dan een paar bobbeltjes en ze wisselen elkaar af en toe een beetje af. Maar het blijkt helemaal gelijk. Niks maakt wat uit.
Nee. Dat eerlijk gezegd verbaast ons dat niets. Want dat is een trend die we al eerder hebben gezien. Er heeft twee redenen. In de eerste plaats denk ik dat het heel veel mensen de keel uitkomt. Deze hele toestand.
Ja.
Dus
ja.
Er is geen reden om van standpunt te veranderen. Dus de ene raakt niet meer beïnvloed ten opzichte van de andere. En het is ook zo dat in deze periode van uitersten in Amerika iedereen zich ook een beetje heeft ingegraven. Ook de kiezer. Dus als je eenmaal hebt besloten, ik ben een Trumpman, dan blijf je gewoon een Trumpman. En andersom ook. Ja. Je zegt, die man is een misdadiger en die moet weg. Dan graaf je je ook daarin in. Dus ik denk dat De peilingen totdat er echt weer een doorbraak zou zijn in die impeachment affaire. Of iets heel anders wat we nu niet weten. De procedure die loopt in New York wegens corruptie en belastingfraude, dat soort dingen. Als daar iets uitkomt, ja, dan kan het omslaan. Maar ik vermoed dat deze trend gewoon blijft. Flatline.
Ja, het is wat jij zegt, dat ingraven. Het is een beetje alsof je lid bent van een voetbalclub. Als je voor Ajax bent, dan zal je niet snel voor Feyenoord worden.
Zo is dat.
Zo is dat hier nu ook. Ja, we hadden eigenlijk bedacht om het ook nog even over Bloomberg te hebben. Hè? Maar we zitten misschien al een beetje aan onze tijd.
Bloomberg is natuurlijk interessant. Omdat hij is nu officieel kandidaat. Dat was hij toen we vorige keer spraken nog niet. Slaat de eerste staten over. Gaat in één keer meedoen aan Super Tuesday. Er zijn een heleboel staten tegelijk. Waaronder ook Texas en Californië. De twee grootste staten van de Verenigde Staten. Ja, dus de vraag is gewoon, heeft hij een kans of niet? Nou ja, wat denk jij?
Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Echt heel moeilijk. Want die eerste paar staten die natuurlijk die niet zo groot zijn, niet zo belangrijk op dat punt, dat zijn wel echt de springplanken. En die gaat hij allemaal missen als hij pas in maart mee gaat doen.
Ja.
En ik denk dat er dan al een heel soort van narratief is gevormd van koplopers en niet-koplopers. En dan komt hij nog een keer. Ja, ik denk dat het hem niet wordt. Wat denk jij?
Nou, ik denk het ook niet. Hoewel die wel onbeperkt fondsen heeft. Hè. Die man is schat helemaal rijk. Betaalt zijn eigen campagne. En is geloof ik begonnen met meteen maar even $36 miljoen uit te geven aan campagneadvertenties. Dus dat zal wel helpen. Want die dingen hebben invloed. Maar ja, de vraag is hoe ver het uithaalt. En ja, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre je daarmee, of je je, nou, de vraag, want je hebt het destijds met Ross Perot ook gezien, dat was ook een miljardair, tijdens Bush 1 en Clinton. De vraag is of je verkiezingen kunt kopen, gewoon als je heel rijk bent, of je dat kunt winnen. En daar hebben zowel Warren als Sanders, twee tegenstanders, zich over uitgelaten.
I understand that rich people are going to have more shoes than the rest of us. They're going to have more cars than the rest of us. They're going to have more houses. but they don't get a bigger share of democracy.
Mr. Bloomberg, to the best of my knowledge, has very little grassroots support. Democracy means that billionaires cannot buy elections.
Ja, nou, dat is een hele mooie. Nou ja, en dat zou best kunnen. Wat denk jij?
Ik citeer even iemand, ik weet alleen niet wie. Iemand die zei laatst, geld is de megafoon. Maar je moet nog steeds wel een goede boodschap hebben om door die megafoon te roepen. En dat vond ik wel een hele mooie. Ja. Want bij Bloomberg heb ik het idee dat die boodschap, die unieke boodschap, ook nog steeds mist.
Precies.
Nou. Dus,
het is spannend en het geeft reuring aan die strijd. En dat vinden wij leuk.
Eh? Ja, zeker, zeker. Okay, sensatie.
Okay. Hey, heb je vragen gehad van luisteraars? Vertel.
Ja, zeker. Nou, deze was via jouw mail gekomen. Klaus van den Brink. Ik vat hem even een beetje samen. Die maakt een vergelijking met Spaanstaligen in Europa, waar je relatief weinig van hoort, terwijl je die in de VS juist steeds meer hoort, zegt hij. En hij vraagt, is dat een soort stille opmars?
Ik denk van niet. Er wonen er nu eenmaal heel veel. Wat is het? 70% van de Amerikaanse bevolking is Latino. Dat zijn heel veel mensen. Er zijn iets van 40 miljoen mensen met een Latino-achtergrond. Spreken allemaal Spaans. En een deel daarvan is import. Uit Mexico, de omringende landen. El Salvador, Venezuela, noem maar op. En een heel groot deel komt gewoon uit Puerto Rico. Dat is Amerika. Dus die zijn alleen maar verhuisd. In New York bijvoorbeeld, waar ik zit, zijn heel veel Puerto Ricanen. Nou, die zijn gewoon ooit op een boot of op een vliegtuig gestapt. En die mogen gewoon als staatsburger heen waar ze willen. Het is een soort Schengen-verhaal. Dus die zijn gewoon naar New York gekomen. Dus het is waar, als ik bij mij voor de deur de straat op stap, dan hoor ik eigenlijk voornamelijk Spaans spreken. Dus de observatie van Klaus van den Brink is prima. Alleen er is niets veranderd.
Nee. Nou ja, het groeit wel. Hè? Dat deel van de maatschappij, zeg maar, dat deel van de bevolking is wel groter aan het worden.
Dat wel. En ook mondiger. Want we zijn bijvoorbeeld veel mondiger dan de zwarte gemeenschap. Dat is ongeveer 12%. En ze zitten maatschappelijk ook in het algemeen steeds hoger op de ladder. Dus het gaat ze in het algemeen best goed, die Latino's. En daarmee worden ze ook hoorbaarder, zichtbaarder, politiek actiever enzovoort.
Ja, ik had één ding dat me te binnen schiet. Ik had wij huren waar we wonen en daar is een klusjesman die dan af en toe dingen komt maken. En die is Latino en die heeft dus een eigen bedrijfje. Die was een jaar of 15 geleden geloof ik naar Amerika gekomen. Ondernemer, steeds groter geworden. Had nu verschillende mensen onder hem werken, ook allemaal Latino's. En hij keek toen uit ons toenmalige huis zo uit het raam. En daar, dat was een zwarte buurt. En daar stonden veel zwervers buiten, drugsverslaafden. Die waren allemaal zwart. En hij keek daar letterlijk op neer. Hij zei van, die mensen die zijn blijven hangen in hun problemen. Wij Latino's, wij moeten wel, wij ze komen naar dit land. Wij moeten aan het werk. Wij kunnen nergens op terugvallen. En dat doen wij dus ook allemaal. En hij voorspelde dus dat de Latino-gemeenschap, dat gaat alleen maar beter. En hij zei van, we zijn die andere groepen, waaronder de zwarte Amerikanen, die zijn wij gewoon al voorbij.
Ja, nou, dat is een mooi verhaal. En dat is ook een mooi verhaal. In een land, dat vergeten we wel eens, ondanks alle gedoe erover. Het is een immigratieland. Het bestaat voornamelijk uit immigranten. En zo'n verhaal, dat doet je goed. Mij wel, tenminste. Ja.
Hey, en nog een vraag van onze zeer gewaardeerde FD-collega Klaas Broekhuizen. Dat is de man die alles weet van Silicon Valley. Hij zit ook in San Francisco. En die had een hele mooie hersenkraker, Bernard. Als Sanders en Warren afvallen, omdat ze te links zijn, naar wie gaan die stemmen dan?
Ja.
En toen moest ik een beetje zo denken aan die Sanders stemmen die de vorige keer allemaal dan mokkend naar Hillary Clinton gingen. Ik denk dat dit ook mokken wordt als dat gebeurt.
Ja,
toch?
Ze hebben de pest in, want er is inderdaad een links deel van de partij. Het is heel klein en heel mondig. En die voelen zich als een vis in het water bij deze twee. Als ze afvallen, dan gaan ze of nergens heen. Dat kan. Dat gebeurt heel veel.
Ja, dat ze thuis blijven.
Gewoon thuis blijven. Of ze gaan uiteindelijk, denk ik, naar ik zet een beetje in op Buttigieg. Die burgemeester uit Indiana. Want dat is een man wat een beetje van het midden, maar toch ook wel progressief. Gewoon een aardig vent. Voor mij ligt daar voor hem nog wel een marktje.
En jij denkt denk ik ook, hij is niet echt establishment. Dus hij is niet zoals Biden of
helemaal niet. Bloomberg. Dus echt een onafhankelijke kandidaat. Ja.
Mij lijkt nog wel, dat is een wat meer gekker antwoord, maar Andrew Yang, die heeft dat freedom dividend. Hè, dat hij elke Amerikaan $1,000 wil geven. Ja, hij is ook wel zo'n out-of-the-box denker.
Hij kan het ook zelf betalen, hè?
Ja, die heeft het niet verkeerd gedaan.
Nee.
En ik heb wel het gevoel dat dat nog wel ergens een soort interessante outsider zou kunnen zijn. Omdat hij ook een beetje wat extremer is juist. Maar goed. Het
zou fantastisch zijn. Ook iemand
we gaan het zien.
Ook iemand met een immigratieachtergrond. Ook dat zou fantastisch zijn.
Ja, moet hij het nog wel even volhouden trouwens. En dat is nog maar de vraag. Maar goed, nog even een stukje Nederlandse trots in de VS. Bernard, wat voor Hollandse glorie heb jij gevonden?
Ja, ik dacht Thanksgiving. We begonnen over Thanksgiving en al die...
Natuurlijk.
Ja, dat kan niet anders. En dat is dus de herinnering aan de Pilgrimvaders die naar Amerika zijn gekomen. De Mayflower, dat hele verhaal. Alleen, wat we meestal overslaan, is dat het verhaal is begonnen in Nederland. Die Pilgrimvaders, dus die hele strenge, ik zal maar zeggen, gereformeerde groep die uit Engeland weg wil, die is eerst naar Leiden gekomen. Daar hebben ze 11 jaar gezeten. En er is in Leiden ook een museum, een pilgrim museum. En van daaruit zijn ze pas naar de Verenigde Staten gegaan. Nou, wat toen nog Amerika
was. Ze vonden Nederland, geloof ik, toch?
Ja, ze vonden het Sodom en Gomorra. Toen ze daar eenmaal waren, dachten nou, in zo'n vrij gevochten stad als Leiden, daar kunnen wij onze dochters niet op straat laten. Dat was echt zo. Zo hebben ze het overwogen. Zeiden, dan moeten we ook helemaal weg uit dat vreselijke verdorven Europa. En weg waren ze.
Ja. En ik geloof, want toen gingen ze dus naar Amerika en dan krijgen we dat Thanksgiving-verhaal. Maar dat met z'n allen eten, dat is geloof ik ook een beetje de Nederlandse invloed van Thanksgiving.
Ja. Gezamenlijke maaltijden. En het verhaal gaat, hoewel ik altijd denk dat het historisch niet helemaal klopt, dat deze traditie kwam omdat die Pilgrimvaders uiteindelijk, dat wilden ze niet, maar uiteindelijk kwamen ze in Boston terecht, in Massachusetts, konden niks, konden niet met het weer omgaan, wisten heel weinig van landbouw, veeteelt. Ze hadden er echt geen idee. Ja. Ze zijn dus geholpen door Indianen daar. En als dank daarvoor hebben ze een groot diner aangericht. Met z'n allen. Om gezamenlijk te eten en dankbaar te zijn. Dat is het idee. Als je het allemaal uitzoekt, blijkt het voor een groot deel folklore en verzonnen te zijn. Geeft niets. Daarom viert Amerika Thanksgiving. En daarom kan mijn kleindochter bij Macy's naar de parade kijken.
Ja, gezellig inderdaad. Ja. En die pilgrims die zouden dan weer gejaagd hebben op kalkoenen. Maar volgens mij klopt dat ook niet.
Ja,
en dankzij de kalkoenlobby mag de president dus elk jaar een kalkoen gratie verlenen.
Ja, dat gebeurt ook, ja.
Ja, nou goed. Met deze kalkoen komen we dan wel weer aan het einde van deze aflevering van de Amerika-podcast.
Ja, het is... gaat snel, hoewel. We zijn alweer 50 minuten aan het praten.
Ja, toch weer te lang, Bernard. Het gaat veel te snel.
Ja.
Ik moet altijd nog even zeggen dat je via de BNR-app of via de site makkelijk kan abonneren. En dat kan ook via iTunes en Spotify. En we hebben nog een paar recensies. Ik zal ze even heel snel bij langs gaan. Justus Kamerbeek, ben groot fan van BNR De Wereld en Amerika podcast. Nou, top, dankjewel Justus. Fiets onderweg naar werk en dan luister ik. En groet aan Bernard, bij deze Bernard.
Dankjewel Justus.
Koen Hoekstra. Ja. Ja. Koen Hoekstra die zegt, luister veel met plezier, kijk er steeds naar uit. Maar hij zegt ook, tip, gebruik ook andere media dan Twitter voor feedback. Ik ken niemand van mijn leeftijd die dit nog gebruikt. Ik heb mijn oude account even geactiveerd voor dit bericht. En hij zegt later dan nog dat het ook via de mail mag. Nou, het mag altijd volgens mij naar webredactie@bnr.nl.
Zo is dat. En toch wel die Twitter-account erbij hoor, Jan. @_JanPosma_ en @BNR De Wereld kan ook, maar je kunt ook gewoon mailen naar webredactie@bnr.nl.
Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.